Goedemorgen, gemeente. Namens de voorbereidingsgroep heet ik u allen hartelijk welkom in deze samenkomst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten onder ons. En een bijzonder welkom aan Aadhoorn, die vanochtend zal voorgaan, en aan Suzanne, die ons zal begeleiden. Ik ben net te vroeg. Hoe kan het? Ja, ik was eigenlijk al begonnen. Ik was wat te vroeg. Ik herhaal dus een stukje daarvan. Een bijzonder welkom aan Aadhoorn, die vanochtend voorgaat, en aan Suzanne nogmaals, die ons zal begeleiden. De collecten. De eerste collecte is bestemd voor de dekking van de onkosten, en de tweede is bestemd voor de plaatselijke diaconie. Het kindermoment vindt in de samenkomst plaats. Het gebedsteam wordt gevormd door Helene Doelman en Filip van den Berg. Zij staan na de dienst in deze hoek. En heeft u behoefte om met hen te bidden, dan kunt u hen benaderen. De bloemen worden met een hartelijke groet gebracht naar Kok Dijkshoorn, die vandaag jarig is. Maar Jaap is ook jarig, dus ik wil dat ook erbij zeggen. Ik wens u en degenen die via internet of cd naar de dienst luisteren een gezegende samenkomst. Ik wil Louise van der Drift vragen om de kaars aan te steken. Dankjewel. We willen nu staande ons aanvangslied zingen. Psalm 62 vers 1 en 4. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer.
Goedemorgen allemaal. Fijn u weer te zien. En we hebben net gezongen. Wees stil mijn ziel tot God uw Heer. Wees stil mijn ziel tot God mijn onze Heer. En dat valt niet altijd mee, je ziel stil te zetten. Maar laten we het toch proberen in een stil gebed om alles wat we hebben meegemaakt, alles wat ons bezighoudt, toch eventjes achter ons te laten en stil te zijn voor God, onze Vader. Amen. En zo mogen we ook een groet uitspreken naar elkaar, zoals het ook in de Bijbel staat. In de psalmen, daar staat: onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn hand, van zijn handen. Het werk wat hij met ons begonnen is, dat laat hij nooit meer gaan. Genade zij ons en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan weer zingen uit het nieuwe liedboek Wie oren om te horen heeft.
Kinderen, neem even je blaadje mee, voor straks het kinderlied, of je kent het misschien al uit je hoofd. Maar kom even naar voren, want ik heb jullie even nodig. Kom er gezellig bij. Ja, goed zo. Goedemorgen. Kijk, als je iemand vertrouwt, dan geef je hem zijn hand. Ja, misschien vertrouw je me niet, denk je, oeh, vreemde man, durf ik hem wel een hand te geven? Ja, goedemorgen. Ja. Sommige mensen geef je één vinger en dan pakken ze je hele hand. Dan denk je, ja, eigenlijk had ik die niet moeten vertrouwen. Maar wie kunnen jullie vertrouwen? Wie kan je vertrouwen? Je moeder. Jawel, tuurlijk. En je vader. En je opa natuurlijk. Ja. Oma. Ja, er zijn heel veel mensen die je kunt vertrouwen. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die je niet kunt vertrouwen. En dat is wel eens lastig. Ja? Ja. Goed, dus wees altijd toch een beetje... Kan ik jou wel vertrouwen? Nou zijn er ook mensen die zichzelf niet zo vertrouwen. Zo van, oh, kan ik dat wel? Oh, anderen vinden me stom. Oh, hoe moet ik dat nou doen? Ja, maar dat is niet nodig. Want waarom zou jij jezelf niet vertrouwen? Hè? Je bent een kind van God. Want je bent niet wat anderen over jou zeggen. En je bent ook niet wat je allemaal doet. Van, ik doe allemaal goede dingen. Dat ben jij niet. En je bent ook niet wat je hebt. Als je rijk bent, ben je niet anders dan dat je arm bent. Je bent een kind van God. En je mag er zijn. En daarop mag je vertrouwen. Nee, daar moet je op vertrouwen. Dat je een kind van God bent. Vertrouwen. En dat vertrouwen, daar hebben we ook een lied voor. Ik stel mijn vertrouwen. Kennen jullie dat? Ik stel mijn vertrouwen. Ken je dat uit het hoofd? Maar goed. Nou zat ik te denken, als we het nou als gemeente gaan zingen, en wij gaan er tegenin. Wij hebben een microfoon, die moet even aanblijven natuurlijk. Dan gaan we er dwars tegenin. Dus Suzanne, als jij het een paar keer even door wilt spelen, ik stel mijn vertrouwen op die.
Nou, en wij mogen inderdaad helemaal op hem vertrouwen. En dat is ook het doel van deze morgen. En het doel van de boodschap. Dat we God, de Heere, vanochtend weer een beetje beter mogen gaan leren kennen. En dat we de relatie die we met hem hebben, weer mogen versterken. En wat er ook gebeurd is, wat er ook aan de hand is, wij mogen altijd weer bij hem komen en altijd op hem vertrouwen. Want, dan gaan we straks zingen, er is geen grens aan de liefde van de Heer Jezus. Zijn gunstbewijzen houden nooit op. Nou, laten we daarvoor bidden, ook als we de Bijbel gaan lezen. dat God ons dat vanochtend weer heel erg laat zien aan ons allemaal. Lieve Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we dat mogen zingen, dat we op u mogen vertrouwen, altijd. En dat we daarin nooit teleurgesteld worden, nooit. Het gaat misschien niet altijd zoals wij dat willen, maar uiteindelijk komt het bij u en met u altijd goed. En zo bidden we ook deze morgen, dat we als we lezen uit uw woord en als we luisteren naar de prediking, dat we weer u nog beter leren kennen. En dat we ook onze relatie met u weer mogen versterken. Wilt u ons daarin leiden? En daarbij hebben we echt u ook nodig, Heer, om uw woord te begrijpen en te verstaan. En dat het een plek mag krijgen in ons hart, dat het niet alleen bij wetenschap blijft, maar dat het een hartenzaak is en wordt en blijft. En daar bidden we voor, dat u met uw Heilige Geest bij ons bent deze morgen. En dat we in alles wat we vanochtend bespreken en lezen, dat we echt u mogen zien en herkennen en dat we u beter leren kennen opnieuw. Daar bidden we voor. In de naam van Jezus. Amen.
Vanmorgen is de schriftlezing uit Genesis 26, vanaf vers 18. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. Dat water is van ons, zeiden ze. Omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Nu uit Johannes 5, vers 1 tot 11. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethatza heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde: "Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water." Jezus zei: "Sta op, pak uw mat op en loop." En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: "Het is Sabbat. Het is niet toegestaan om een slaapmat te dragen." Maar hij zei tegen hen: "Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop."
Ook net zo goed een heel mooi lied, maar het was: wie op de Heer vertrouwen zijn als de bergziel uit opwekking. De strekking is hetzelfde. Dus misschien hebben u de tekst wel meegelezen en hebben u in gedachten anderen misschien weer de tekst uit liedboeken of uit opwekking meegedacht. Maar misschien kunnen we het straks nog een keer zingen. We zien wel eventjes. Maar het gaat erom inderdaad, wie op de Heer, de God vertrouwen, staan als de Sion vast. De berg Sion. Die wankelt niet. Het is een prachtig lied. En of het nou zingen uit het nieuwe liedboek of uit de opwekking, de strekking is hetzelfde. Zoals ik al zei, vind ik het fijn om weer hier te zijn. En we gaan het vanochtend weer hebben over het kennen van God. En het dichter bij hem zijn. Een relatie met hem hebben, daar gaat het om. De hartenzaak. Daar ben ik altijd naar op zoek, naar de hartenzaak. En als ik dan een preek voorbereid, dan zit ik ook te kijken in dikke boeken, met bijbeluitleg, concordanties. Maar weet u, ik vind daar wel vaak vertalingen van moeilijke woorden en de betekenis van moeilijke woorden. Maar ik vind daar zelden de harte zaak. En dat is toch zo belangrijk. Dat het niet alleen gaat om de letterlijke betekenis. Tuurlijk is dat ook belangrijk. Dat we het begrijpen wat er letterlijk bedoeld wordt. Maar ik zelf vind de harte zaak nog belangrijker. Wat doet zoiets nou met ons? En wat kunnen we ermee in ons dagelijks leven? En daarover zou ik wat willen zeggen vanmorgen. Aan de hand van die twee verhalen die we net hebben gelezen. Twee ogenschijnlijk heel verschillende verhalen. En om nou te voorkomen dat ik daar te lang over ga doen, leg ik even de tijd erbij. Zo. Ik wil dat graag doen aan de hand van twee vragen. Die wil ik gebruiken als kapstok. De eerste is, wat ook boven de dienst van deze morgen staat, vertrouw ik op mijn eigen inzicht of vertrouw ik op God? En de tweede vraag is, waar moet ik dan op letten? Allereerst die eerste vraag. Vertrouw ik op mijn eigen inzicht of vertrouw ik op God? En we gaan dan kijken naar het verhaal uit de Bijbel van Isaac. Eigen inzicht in situaties en omstandigheden die misschien wel moeilijk zijn, of waarbij je soms aan twijfelt, wat moet ik hiermee? Nou, hoe ging Isaac daar nou mee om? Doe ik even mijn bril op. Isaac betekent blijdschapgever. Blijdschapgever. En Isaac kende de Heer. Nou, u kent misschien wel verhalen van Isaac. En hoe ging Isaac nou om met de situatie die we hier aantreffen? Isaacs knechten die gingen in een dal putten graven. En toen ze die putten gegraven hadden, toen was daar levend water. En de NBG-vertaling die zegt inderdaad levend water. Wij hebben het hier over helder water. En andere vertalingen spreken weer over water dat opborrelde. Nou ja, dat doet denken, levend water, aan nieuw leven. Dat kun je letterlijk nemen, maar je kunt ook denken, ja, wat betekent dat nieuwe dat water? Nou, in Openbaringen, daar staat bijvoorbeeld dat de Heer zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, in ons een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Levend water, eeuwig leven. In Johannes, daar staat ook zo'n tekst over water. Wie dorst heeft, komen. En ik geef hem vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. En verderop in Johannes, Johannes 7, daar staat, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Als je nou zo naar een bron kijkt, die herders geslagen hebben, dan vonden ze levend water. Maar wat gebeurt er dan? Dan komen de herders uit die streek, de herders van Gerar, en die gaan ruzie maken met die herders. Dat is een beetje vreemd, want er was helemaal geen put. En toen hoorde je ze niet. En nou hebben ze een put gegraven, de herders van Isaac. En nou hebben ze een bron met levend water. En nou is er ineens ruzie. Die put, dat water is van ons, zeggen ze. En Isaac, zo gaat het verder in het verhaal, die gaat dan verder en die herders graven een nieuwe put. En ook daar komt weer helder water. En er ontstond opnieuw oneenigheid. De herders gingen weer ruzie maken. Dat is ons water. En hij noemde die put Sitna. Dat is oneenigheid. Onrust. En dat is heel lastig. Maar wat zie je nou gebeuren? Gaat Isaac nou strijden om die eerste put? En zegt hij tegen die herders van Gerard, nee, nee, nee. Jullie hadden zelf ook wel een put kunnen graven. En water kunnen zoeken. Eerst hoorden we jullie niet. En nou, nou hebben we een put gegraven. En nou ga je het moeilijk doen. Of kunnen we niet samen uit die put water halen? Die put is groot genoeg. We kunnen toch samen water halen en die put samen gebruiken. Maar nee. Die eerste put, daar wendde hij zich van af. Hij noemde die put, gaf die een naam. En die naam betekent ruzie. Hij wendde zich af van die put. En hij ging gewoon een nieuwe put graven. En die put, die nieuwe put die hij ging graven, daar kregen ze ook weer ruzie over. En je ziet ook dat Isaac dan niet daarop ingaat, op die situatie, om die omstandigheden. Maar hij gaat ook weer weg en hij graaft weer een nieuwe put. En die laatste put, die noemde hij Sitna. Vijandigheid, oneenigheid. Ook weer iets van ruzie. En wat leren we hier nou van in ons eigen leven? Gaat Isaac nou in op eigen inzicht? Of gaat hij redeneren over die situatie, die ruzie, die omstandigheden? Nee, hij wendt zich af en hij gaat opnieuw beginnen. Wij kunnen hiervan leren. Ik heb ervan geleerd dat in mijn leven soms ook wel eens een put is dichtgegooid. Of dat er onrust kwam over een put. En wat bedoel ik daar nou mee? Zeker aan het begin van het nieuwe jaar kan je goede voornemens hebben. En mijn voornemen is dan altijd: Heer, ik wil u dit jaar weer beter leren kennen. En dat klinkt nou braaf, maar zo bedoel ik het niet. Maar misschien herkent u dat. Dat kun je soms hebben. Ja, het afgelopen jaar heb ik misschien niet zo bereikt wat ik had willen bereiken. Ook niet in mijn geloof. Maar een nieuw jaar wil ik opnieuw gaan proberen. Dat is het slaan van een nieuwe put. En dan als je dat zegt tegen God, dan komt daar een bron van levend water vrij. Dan mag je opnieuw beginnen met de Heer en opnieuw op weg gaan. Maar gedurende het jaar, ja, zijn er omstandigheden en situaties in een ieders leven, ook in mijn leven, waardoor, ja, soms die put weer dicht raakt. Of er ontstaat onrust over die put. Dat levend water houdt op met stromen. En ja, dat goede voornemen, dat ebt een beetje weg. Ik weet niet of u dat kent, maar ik ken dat wel. En dan is mijn neiging om mezelf af te gaan vragen, hoe komt dat nou? Dat me niet gelukt is, of dat soms door eigen toedoen, hoor, dat levend water dan niet meer zo stroomt zoals dat in het begin was. En dit verhaal zegt me eigenlijk: nee, dan moet je niet gaan redeneren en vragen, hoe is dat nou gekomen en waarom is dat zo, wat heb ik fout gedaan? Nee, Isaac deed dat ook niet. Die ging helemaal niet redeneren, die draaide zich om en die zei: ik ga een nieuwe put graven. Ik begin gewoon opnieuw. Ik kijk niet achterom, maar ik graaf een nieuwe put. Nou, en is dat geen heerlijke boodschap? Wat we hieruit leren, dat je mag zeggen: nee, ik graaf gewoon een nieuwe put. Ik ga opnieuw beginnen. En dan zijn er soms stemmetjes in je hoofd die zegt: ja, maar kom nou, zeg, je kan niet blijven nieuwe putten graven. De Heer, die is het ook wel eens een keertje zat. Houdt zijn geduld nou nooit op? Elke keer weer tot de conclusie komen: ja, mijn put is misschien een beetje dicht geraakt. Of door eigen toedoen is mijn put niet meer zo opborrelend als het was. Dat soort vragen komen dan in me op. Van de week, dat heb ik niet ook opgegeven hier. En van de week las ik een stukje uit Genesis. Ook weer goed voornemen. Hè? We beginnen weer met de Bijbel lezen het hele jaar. We beginnen met Genesis. Maar nee, daar gaat het nou niet om. Maar toen las ik, toen Adam en Eva van de boom gegeten hadden, toen waren ze naakt. En toen ging God hun zoeken. En toen zei God, waar zijn jullie? En toen zei Adam, wij zijn naakt. Zoiets. Ik zou het moeten lezen om het letterlijk te citeren, maar zoiets. Maar dan zegt God wel letterlijk, wie heeft jullie gezegd dat je naakt bent? En toen ben ik erover gaan nadenken, ook in het licht van wat ik hier over Isaac had gelezen en wat we straks gaan lezen. Toen dacht ik, ja, dat soort gedachten, wie zegt dat? Waar komen die vandaan? Wie zegt dat ik geen nieuwe put mag graven? Wie zegt dat ik naakt ben? Wie zegt dat de Heer me zat is? Wie zegt dat het geduld van de Heer op is? Dat komt niet van de Heer. En u weet wel wie dat zegt. Dezelfde die zei tegen Adam en Eva dat, hè, enzovoort, enzovoort. En dan ben ik, als ik daarop inga, op dat soort gedachten van Heer, teleurgesteld in mezelf, of Heer, bent u me nog niet zat, dan ben ik aan het eten van de boom van goed en kwaad. Nee, wij mogen altijd een nieuwe put graven. Wij mogen altijd opnieuw beginnen, al is het nog zoveel. En God is nooit ontrouw daarin. En God is ons nooit zat. En we moeten niet bezig zijn maar waarom het niet gelukt is. Nee, we mogen gewoon weer opnieuw verder gaan. En dan is God altijd genadigd. En dan geeft Hij weer nieuw leven. Nieuw levend water. En dan gaan de bronnen in uw hart weer stromen. We mogen net zo vaak overnieuw beginnen als nodig is. In de wereld is dat anders. De wereld om ons heen heeft niet zoveel geduld. Als je dingen fout doet, dan is er weinig genade. En dat vertroebelt ons denken. En daarom is het goed ons te richten op God. En naar Hem te kijken. En te leren van zo'n verhaal van Isaac. En dan leren we dat God heel anders werkt, niet redeneert en ons niet afrekent zoals de wereld geneigd is dat te doen. En dat geeft ons weer moed door het hele jaar heen. En ja, daardoor leren we ook God weer kennen als een liefdevolle vader die altijd klaar staat om ons te helpen, altijd genadig is, altijd geduld heeft. En elke keer als wij zeggen, Heer, ja, het is niet gelukt, maar ik graaf een nieuwe put, dan is daar weer opnieuw levend water. Dat was de eerste vraag. En de tweede vraag was, waar moeten we dan op letten? En die vraag, die zou ik willen beantwoorden aan de hand van dat tweede verhaal. Dat is een heel merkwaardig verhaal. Ik hoop dat u met mij nou het overstapje kan maken van Isaac en die putten naar die zuilengang daar in Jeruzalem, waar allemaal zieke mensen lagen. Kreupelen, blinden. Wat zal het daar een rumoer geweest zijn? Met al die zieke mensen. En die zaten allemaal naar dat water te kijken. Wanneer dat ging borrelen, dan moesten ze zorgen dat ze als eerste in dat water kwamen. En dan, ik zit er altijd aan te denken, hoe gaat dat dan? Dan zie ik zo'n zuilengang, dan zie ik al die mensen, en wat zal het een herrie geweest zijn. En misschien heeft het er wel verschrikkelijk gestonken ook. Gewoon een troep. En in die hele scène zo, verschijnt de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus naar die man die verlamd was en die daar al 38 jaar was. Was al 38 jaar ziek. En dan zegt Jezus, en dat is ogenschijnlijk een hele rare vraag, wilt u gezond worden? Nou, naar de mens gesproken, zou ik gezegd hebben, ja, wat dacht u nou, dat ik hier voor mijn plezier lig? Wat dacht u nou, dat ik hier 38 jaar lang, nou, of die daar 38 jaar gelegen heeft, maar 38 jaar was ik ziek. Denk u dat ik hier nou voor mijn lol lig? En die man die gaat dan ook een apart antwoord geven. Die zegt niet, maar natuurlijk dan. Hè? Tuurlijk wil ik genezen worden. Nee, die man die gaat uitweiden dat er geen mens is die hem helpen wil. Wanneer dat water gaat borrelen, om hem dan in dat water te krijgen. En dan zegt Jezus niet van, ja joh, dat begrijp ik wel, dat jouw zorg is en dit en dat. Nee, net als Isaac gaat de Heer Jezus niet redeneren van meneer dit of dat. Heer Jezus gaat helemaal niet in op zijn zorg. Die zegt alleen, sta op, pak die mat op en wandel. Als we de verhalen van de Heer Jezus lezen in de Bijbel, dan komt dat meer voor dat de Heer Jezus eigenlijk niet ingaat op situaties en omstandigheden. Hij stelt een vraag. Die man geeft er eigenlijk een heel vreemd antwoord op. Die is zo bezig met zijn situatie. Er is geen mens die hem in dat bad helpt. En elke keer als dat water gaat borrelen is hij te laat. Heer Jezus gaat daar niet op in. Die zegt gewoon sta op en wandel. En ik geloof dat de Heer Jezus dat ook tegen ons zegt. Dat we soms misschien vertroebeld kunnen zijn door de situaties en omstandigheden waarin we zitten. En dat we zo'nzelfde antwoord zouden kunnen geven als deze man. Als Jezus zegt, wat is er aan de hand? Wil je geholpen worden? En dat we dan zeggen, ja maar Heer, dit en dat wil niet werken en dat werkt niet mee. En ik zelf heb ook mijn beperkingen en mijn zus en zo. De Heer Jezus is helemaal niet geïnteresseerd daarin. Blijkt uit dit verhaal. Die zegt, sta op en wandel. Ga wandelen, pak je spullen op en ga wandelen. En dan doet die man dat. En dan is zo mooi, dan komt die farizeeërs tegen en die zeggen tegen hem, het is Sabbat, het is helemaal niet toegestaan om hier met een mat te wandelen. En dan zie je dat die man, die doet hetzelfde. Die gaat niet tegen die farizeeërs redeneren en ruzie maken en zeggen, waarom is het niet geoorloofd om vandaag met mijn mat te wandelen? Nee. Hij heeft ook van de Heer Jezus geleerd om daar niet op heen te gaan. Dat is wel heel snel geleerd, maar dan zegt hij, degene die tegen mij, die mij genezen heeft, die heeft gezegd, pak uw mat op en loop. En dat vind ik zo mooi. Dat wij daarvan mogen leren, dat we ook echt niet altijd op die omstandigheden en situaties moeten kijken. Maar net als bij die putten, gewoon mogen zeggen, ik loop en ik sta op. Of ik sta op en ik loop. Nou is er nog wat anders aan de hand ook daarin, bij die zuilengang. Ik moet een beetje aan de naam wennen. Ik ben opgegroeid met Bethesda, maar het is nu een nieuwe naam. Dus als ik Bethesda zeg, moet u me dat maar niet kwalijk nemen. Maar daar lagen natuurlijk allemaal andere mensen die op dat water lagen te letten. En toen dacht ik, ja, dat is ook raar. Jezus verschijnt daar ten tonele en die man die daar verlamd was, die staat op, die pakt zijn mand op en die wandelt ineens. Als ik daar dan ook gelegen had, dan zou ik dat toch wel gezien hebben. En dan zou ik toch wel gedacht hebben, hey, hallo, maar ik dan? Ik lig hier ook al zo lang. Waarom spreekt de Bijbel daar nou helemaal niet over? Over die andere mensen. Ik kan maar één antwoord verzinnen. En dat is dat al die mensen, die waren helemaal gericht op hun situatie. Die waren allemaal gericht op dat zo snel mogelijk naar dat bad gaan. Die waren bezig met hun omstandigheden en hun situaties. En die misten daarom het wonder in hun midden. En toen dacht ik ook weer, je kan zo bezig zijn met situaties dat je wonder mist. dat je mist om te denken, maar Jezus is bij mij. En Jezus is niet geïnteresseerd in de situaties, maar die wil mij helpen. Die zegt alleen maar, sta op en wandel. En zo mogen wij ook in onze dagelijkse handel en wandel, op school, in ons werk, thuis, denken bij elke situatie. De Heer Jezus is met mij. En die is mij nooit zat. Die heeft altijd geduld met mij. En al ging het gisteren niet goed, vandaag mag ik een nieuwe put graven. En dan is daar weer dat borrelende water. En als ik ingefluisterd krijg, ja, je hebt nou al heel veel putten gegraven, je mag geen nieuwe put graven. Dan weet ik waar dat vandaan kwam. En dat is niet goed. Ik mag een nieuwe put graven. Altijd bij de Heer. En dat staat ook in de tekst die bovenaan de dienst stond. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Ga weg bij je eigen gedachten. En graaf zoveel putten als nodig is. Keer zoveel keer als nodig is terug naar God. En maak een nieuwe start. En ga niet in op al die redenaties die bij je opkomen. Van ja, maar dit, dat. Of ja, maar ik. Nee. Sta op. En dat zou ik ook tegen de jonge kinderen en de jonge mensen willen zeggen die hier net voorin stonden. Voor hen, voor jullie, is het misschien best een moeilijk verhaal. En zo'n zieke man en die putten graven. Maar ik zou tegen jullie willen zeggen, jullie hebben hartstikke mooi gezongen vanmorgen. Wat zongen jullie ook weer? Dan haal ik het erbij. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En het is best misschien moeilijk soms op school. Zowel wat je allemaal moet leren en hoeveel je wel niet moet doen. Maar soms is het ook misschien moeilijk omdat er andere kinderen zijn. Of een juffrouw of meester. Die misschien niet zo aardig is. Of misschien waar je niet zo goed mee op kan schieten. En wat ik probeer te vertellen vanmorgen is. Dat de Heer Jezus er dan altijd is. Om te helpen. En die zegt misschien niet, ja, maar dan moet je zus of je moet je zo. Nee, je moet gewoon doen wat Isaac deed. Weggaan bij ruzies, je omdraaien en zeggen, nee, ik luister naar de Heer Jezus. En ik luister niet naar anderen die ruzie maken of vijandig tegen me doen. Of ik luister niet naar stemmen in mijn hoofd die zeggen, ja, maar jij bent niet goed of jij mankeert dit of dat. Het ligt altijd aan jou. Nee, de Heer Jezus zegt, ik hou van jou. En die zegt, sta op en wandel. En ik ben er altijd voor jou. Ik wil jou altijd helpen. En zo is het leven vaak niet altijd makkelijk. En worden we geslingerd van de ene kant naar de andere kant. Maar ja, de Bijbel biedt zoveel verhalen en aanwijzingen voor ons dat we op een hoger niveau mogen denken. En dat we mogen denken op het niveau, laat ik het zo zeggen, vanuit hemels perspectief. En niet vanuit aard perspectief. Dat we in alles mogen denken, wat zegt de Bijbel daarover? Hoe kijkt de Heer daar tegenaan? En dat bedoel ik met de hartenzaak. Die staat niet in concordantie of bijbeluitlegboeken. Maar die vinden we wel als we stil zijn voor de Heer. En als we thuis gaan zitten en zeggen, Heer, mag ik het verhaal begrijpen? Wat wilt u zeggen? Wat is de hartenzaak van dit verhaal? En dan gaan verhalen leven. En dan krijgen we aanwijzingen hoe we elke dag opnieuw verder kunnen. En dan gaan we groeien in ons geloof. En dan gaan we de Heer beter leren kennen. En dan mogen we ook anderen tot zegen zijn met wat wij leren van hem. Misschien heb ik het alweer veel te lang gemaakt. Ik weet het niet, ik heb niet eens meer op de tijd gekeken. Maar zo is het goed. Amen. We gaan een mooi lied zingen. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Andere lied laten we zitten voor de volgende keer. Is dat goed? Vindt u dat ook goed? En voordat we de inzameling gaan ophalen of doen, gaan we eerst bidden met elkaar. Lieve Vader in de hemel, Heer, als we die verhalen lezen over Isaac, hoe hij u kende, hoe hij met u wandelde en hoe hij daardoor wist te handelen bij het graven van die put en dat er dan ruzie kwam en dat hij gewoon een nieuwe put ging graven. En uiteindelijk, Heer, was daar een geweldige put waar geen ruzie over was. U leidt ons naar zo'n plek waar er voor eeuwig voor ons ook levend water zal stromen. Maar ook hier op aarde, Heer, wilt u ons leiden naar dat levend water. En dat het steeds meer en beter gaat stromen. Dank u wel daarvoor. En dank u wel, Vader, dat u ons ook laat zien met dat verhaal bij Bethesda, dat ja, zo in beslag kunnen worden genomen door onze eigen oplossingen en redenaties. Maar u wil ons daarvan weghalen. U wilt ons gewoon zeggen, sta op. Ik wil u daar zo voor danken. Wij willen u daarvoor danken dat u zo trouw bent. En goedertieren, dat is een mooi woord, Vader, maar u bent dat. U bent zo goed en trouw en liefdevol. U omarmt ons en u staat altijd voor ons klaar. Dank u wel daarvoor. Vader, wij bidden dat zo, ja, uw woord meer een plek in ons hart mag krijgen. Dat we het begrijpen, dat we het verstaan en dat we het daar in ons hart bewaren. Wilt u ons helpen, ook de komende week weer, u beter te leren kennen. Met u te wandelen. En aan u te denken, gewoon bij alles wat we doen. Dat we het niet vergeten. Dat we gewoon bij de kleinste dingen, Vader, gewoon leren zeggen, Heer, wilt u me ook hier weer bij helpen? Met dit gesprek of bij deze taak die ik moet doen. En dat u, Heer, ons zo gaat laten zien dat we met u wandelen, dat alles goed komt. En misschien niet op onze manier. Dank u wel daarvoor. Wilt u ons zo de komende week weer gaan leiden? Heer, we danken u ook. Dat we zo hier samen mogen zijn in alle vrijheid. En we bidden dat dat mag blijven. Dat er vrede mag blijven in ons land. In Europa. Heer, er is zoveel aan de gang. Maar we bidden voor vrede in ons hart en vrede om ons heen. En we bidden ook, Heer, voor de zieke mensen die wij kennen. En we denken dan aan Nick Buinink, Heer. Die is opgenomen in een crisisopvangcentrum, Marnix. Vader, waar hij zal herstellen. Tenminste, daar bidden wij voor, dat hij volkomen zal herstellen daar. En weer naar huis mag. Wilt u ook hem heel nabij zijn, Heer, met het verdriet over het verlies van zijn vrouw. Zo bidden we voor heel de familie, Vader. Dat zij hun moeder, oma, ja, moeten missen. Wilt u ze zegenen en heel nabij zijn. En we bidden nogmaals voor volkomen herstel voor Nick. Dat hij weer gauw naar huis mag. En zo bidden we ook voor Jaap Zegwaard, Heer die ziek is. We bidden ook hem, Heer. We dragen hem aan u op. En we bidden voor genezing. Wilt u hem ook volkomen herstellen? Vader, ook zijn er misschien dingen die niet genoemd zijn. Maar we willen een ogenblik stil zijn. Om de dingen die in ons hart zijn, bij u te brengen. Met dingen van onszelf misschien. Of dingen van een ander. Van familie of vrienden. Vader, en tot slot willen wij ook bidden voor onze regering, voor wijsheid en inzicht bij alles wat zij besluiten en doen. Wij bidden, Heer, voor onze koning en zijn vrouw en zijn gezin. Wilt u hen ook zegenen en nabij zijn? En wij bidden ook, Vader, voor vrede. Voor ons land, voor de wereld, maar in het bijzonder bidden wij ook voor uw volk Israël. En voor de vrede van Jeruzalem. Heer, want ja, dat is toch een heel bijzondere plek. Een plek waar u gaat terugkomen. En dan mogen we u allemaal aanschouwen. Heer, we bidden daarom voor de vrede van Jeruzalem. In Jezus' naam. Amen. Dan is de gelegenheid om onze gaven te geven. zijn aan het eind gekomen van deze samenkomst. En we mogen elkaar zegenen. Met de zegen zoals dat ook in de Bijbel staat. Daar staat: de Heer zegene ons. En hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten. En zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons. En hij geve ons vrede. Amen. Ik wens u weer een hele fijne week. Veel zegen.